Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Met dankbaarheid en vreugde kunnen we u mededelen dat broeder Johan den Hartog, Heuningstraat 11, de benoeming tot ouderling kerkrentmeester heeft aangenomen. Eventuele bezwaren tegen zijn bevestiging of tegen de gevolgde procedure kunnen tot uiterlijk aanstaande zaterdag worden ingediend bij de scriba. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 18, vers 1 uit de bundel Weerklank. Ik heb u lief van ganse harte, heren. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou, hier in de kerk en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers, maar ook het derde, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijdt. We zingen het eerste en het laatste vers van Psalm 122. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we lied 618. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Lied 618. Maar nu eerst luisteren we naar het gebod van onze God en de samenvatting van zijn Zoon Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wij mensen kunnen soms wel eens leven op de manier van wij zitten gebakken. Terwijl we net hebben gezongen, kneed mij. En dan wordt er nog heel veel gevormd. En eigenlijk is dat een levenslang proces. En dat merken we dubbel en dwars wanneer we de 10 geboden hoorden en de samenvatting van uw Zoon Jezus Christus. Omdat als in die spiegel kijken, er zoveel blijkt te zijn in ons leven, als we dat in ogenschouw nemen en ook beseffen hoe u ons ziet en kent en doorgrondt, wat niet is tot uw eer. Waarmee we u niet de hoogste lof toebrengen die u zo waard bent om te ontvangen, elke dag weer opnieuw. Wat een wonder dat u dat kneedsel van ons dan nog niet hebt afgedankt en weggeworpen. En dat u gedacht of gezegd zou hebben, ik ben het zat, ik schei eruit. U gaat door. Wat een wonder. En zo wilt u ook vanmorgen weer kneden. Zo boetserend met ons bezig zijn, dat we een vat worden tot uw eer. Hoe langer, hoe meer. Omdat u dat waard bent. En wij zitten niet gebakken. We bidden u om vergeving voor al ons overtreden. Wat er was in woorden, of in gedachten, of in daden. En wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zegen ons ook vanmorgen weer, hier in de kerk of thuis bij de kerkradio, in ons luisteren, maar ook in ons zingen, in het spreken, maar ook in het orgelspel, opdat u de eer ontvangt. U bent het waard. Wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk in de weg staat, en geef dat we op deze zonovergoten zondag het licht van u, hoe langer hoe meer ontdekken, dat ons hele leven ons al overschijnt. En dat we ons er niet van afkeren, de duisternis tegemoet, en alleen maar kijken naar de schaduwen. Heere, neem ons zo in uw hoede. We bidden het uit genade, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanmorgen wordt gevormd door de brief die Judas heeft geschreven. Judas 1, maar er is er maar één. We lezen de algemene brief van de apostel Judas. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, een broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is, want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel allang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heer, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden te gronde heeft gericht. De engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag, met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Ze liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat ze de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam. En ze verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël de aartsengel echter durfde, toen hij met de duivel reden twistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Biliam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Ze zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die ze, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Zij zijn het die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl ze mensen naar de ogen zien, terwille van voordeel. Maar u, geliefde, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar u, geliefde, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur. U moet ook haten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is. Aan hem nu, die bij machte is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Wij willen vanmorgen een begin maken met deze brief en stilstaan bij de eerste twee versen die we lazen. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken, zingen we uit Psalm 36. En wel alle drie de verzen. Het trots gedrag der boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Bij u, Heer, is de levensbron. We zingen Psalm 36.
Thank you.
Gemeente des Heren, wat dacht u toen u de kerk in kwam en dan lees je hier op het bord voor op de preekstoel Judas? Dat zet de kosten er trouwens altijd op, hè? De schriftlezing. En waar het over gaat, dan kun je hem alvast opzoeken in de Bijbel, misschien vast doorlezen. Dat is een mooi hulpmiddel. Maar ja, Judas. Dat gebeurt niet zo vaak, hè? Judas. Nee, dat klopt. Je kunt hem haast ook niet vinden in je Bijbel. Judas. Als je een brief uit het Nieuwe Testament zou mogen opnoemen die nogal in de vergeethoek is geraakt, dan weet je dat misschien niet eens. Want ja, zo gaat dat met een vergeethoek. Je weet echt niet wat er in de vergeethoek zit. Maar daar zit dus Judas in. Ik las dat Judas het meest verwaarloosde boek is ook uit het Nieuwe Testament. En misschien grijp je zo graag naar een van de evangeliën of over Judas heen, naar de Openbaring aan Johannes. Judas. Het is niet zo groot. Dat hebt u gehoord, hebt u meegelezen. En dan denk je misschien ook al gauw, ach, die ene bladzij, die slaan we over. Moet je niet doen. Het is je Bijbel. Judas. Je denkt misschien ook wel, het is een beetje een naam met een rare klank. Bijklank. Bijsmaak. Wie noemt zijn kind nou Judas? Ja, nu niet meer. Want in gedachten dan koppelen we deze naam aan de man die Jezus heeft verraden. Judas Iscariot, een van de 12, en die geen berouw toonde. De discipel die bij het laatste of eigenlijk bij het eerste avondmaal ook nog aan Jezus had gevraagd, ben ik het, Heere? Tjo, wat een zelfkennis. Want hij was het. En hij had zijn plannen al klaar. En toen had hij nog kunnen zeggen van, ho, stop, sta nou eens even stil. Ik ga niet verder met waarmee ik heen wil. Maar ja, hoe gaat dat? Je hebt makkelijk praten voor een ander. Want wie ben ik zelf? Weliswaar geen Judas. Maar hopelijk toch wel een Judas. Hoezo? Geen Judas, maar hopelijk toch wel een Judas. Nou, we hebben dat al eerder gezegd. Judas is een prachtige naam. Judas betekent hij die God groot maakt. Iemand die God looft, die hem aanprijst, die van zich afprijst, God tegemoet. Daarvoor ben je wel in de wieg gelegd, hè? Met zo'n naam. Voor het eerst kom je die naam tegen in het Oude Testament. Je kent de geschiedenissen van Jacob ongetwijfeld. Jacob die moet vluchten. Heeft zijn blinde vader bedrogen. Heeft van zijn broer de eerstgeboortezegen afgetroggeld. En dan gaat hij via Bethel, komt hij aan bij zijn oom Laban. En dan wordt hij dan via zijn nichtje Rachel in dat gezin binnengehaald. En Jacob die had Rachel lief. 7 jaar werkt hij voor haar bij zijn aanstaande schoonvader en oom. En dan is het feest. Alleen, dan wordt Jacob zelf bedrogen. Kijk maar, het was Lea die die krijgt, de zus van Rachel. Nou, bij deze Lea krijgt Jacob een aantal kinderen. En voorlopig de laatste, dat is dan een jongen, een 4e zoon. En dan zegt Lea, ditmaal zal ik de Heere loven. En daarom gaf ze hem de naam Juda, Judas. En toen hield zij op met baren. Juda. Judas, ik zal de Heere loven. Dat is wat, dat je dus als Godlover bedoeld bent, bestemd bent, maar je doet je heiland van de hand. Voor een grijpstuiver. 30 zilverlingen. Het bedrag van een slaaf op marktplaats. Judas. Maar dit is dus een andere, hè? Deze Judas. We zeiden het net, het is de meest verwaarloosde brief uit het Nieuwe Testament. En je kunt je afvragen, hoe komt dat nou? Ik weet het niet. Maar als je in Handelingen 1 heel het elftal van de Heer Jezus op een rijtje ziet, dan heeft Lucas, de schrijver van de handelingen van de apostelen, hem ook helemaal achteraan in het rijtje gezet. Misschien is ons dat nooit zo opgevallen. Daar staat, en toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal, bleven daar namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas en Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze alle bleven eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Nou, zo schrijft Judas het hier ook, hè, in het begin, in vers 1. Ik ben de broer van Jacobus. En toch, hè, toch zijn de uitleggers van de Bijbel het er niet over eens of hij nou echt die laatstgenoemde in dat rijtje van 11 is. Hoort hij misschien niet bij die laatstgenoemde in vers 15? Hoort hij niet bij Jezus' broer? Kan ook, want Jezus had ook een broer die Jacobus heette, ook een broer die Jozef heette, ook een broer die Simon heette, en ook een broer, weer achteraan, die Judas heette. He, dat hij dus eigenlijk een halfbroer van de Heer Jezus is. En dat ze in het begin eigenlijk niet zoveel van hun grote broer moesten hebben. Ze geloofden niet in hem, schrijft Johannes in het 7e hoofdstuk van zijn evangelie. En in handeling 1 zitten ze er wel met hun moeder in die bovenzaal. Net zo goed verwachtend de belofte van de Heilige Geest. De belofte van Pinksteren. Judas, wie ben je nou eigenlijk, zou je kunnen vragen. Naar aanleiding van dat eerste woordje, die eerste naam die we hier tegenkomen in deze brief. We hebben net de 25e mei achter ons. Alle regels met betrekking tot de privacy die zijn aangescherpt. En wat weet je van iemand? En wat heb je ergens over hem of haar opgeslagen? En mag dat verder vermeld worden, genoemd worden? Mag dat aan de weet komen bij iedereen? Ach, weet je al de bekende en minder bekende eigenschappen van jezelf eigenlijk wel? U doorgrondt en kent mij. En mag dat allemaal openbaar worden? Wat er in mijn huist. Wil je ze weten, dan moet je maar goed kijken in de spiegel van de Bijbel. En daarom laten we de afkomst van Judas en wie het nou precies is ook even rusten. Het is voor mij ook die ene bladzij in de Bijbel gewoon het woord van God. Judas als afzender, die staat voorop in zijn briefje. Helemaal zoals gebruikelijk, doet Paulus ook altijd. En wat komt er daarna? Ja, wat komt er dan op je visitekaartje bijvoorbeeld, voor zover we die nog hebben? Ik ben directeur. Of dat je onderdirecteur. Je functie. Wat je doet. Want dat maakt natuurlijk het verschil. Bij ons. Maar nee, Judas, en dan staat er hier vertaald dienstknecht van Jezus Christus. Maar Judas heeft dat eigenlijk net andersom opgeschreven. Van Jezus Christus een dienaar. Een dienstknecht. In onze vertaling hebben ze die dienstknecht voorop gezet. Judas een dienstknecht. Maar Judas heeft echt geschreven, Jezus Christus, daar ben ik een dienstknecht van. Jezus eerst. Hij heeft Jezus hoog staan. Jammer dat dat een beetje tussen de regels verdwenen is. Zoals dat zo vaak gebeurt, hè? Tussen de regels van je leven ook. Dat Jezus naar de achtergrond verdwijnt en ik als dienaar graag voorop sta. Maar zo bedoelt Judas het niet. Jezus voorop. Vooraan. En dat hij dan dienstknecht van Jezus is. Eigenlijk is dat een eretitel, weet je dat? Nog meer dan directeur. Nog meer dan, noem maar op. Dat betekent dat hij zich aan de wil van Jezus Christus heeft overgegeven, in zijn dienst staat, doet en laat, spreekt en zwijgt en tot zijn dienst bereid is om de zaak van Jezus Christus niet alleen om daarop te passen, zoals we op de winkel passen, maar ook om zijn naam verder bekend te maken, uit te dragen. Jezus Christus, dienstknecht. En oh ja, ik ben ook nog de broer van Jacobus. En dat, die Jacobus die past zowel in dat elftal als in het rijtje van de broers van Jezus. Maar goed, daar gaan we verder ook niet over reden twisten. Nou, dat was dan de afzender. En zoals we dat gebruikelijk zien in de brieven in het Nieuwe Testament, komt na de afzender, dus de achterkant van de brief bij ons, komt de geadresseerde, de voorkant van de brief. Geroepenen. Dat betekent, er heeft iemand naar je staan te roepen. God roept mensen. Hij roept mij. Hij heeft mij bij mijn naam geroepen. Ik ben van hem. Ik hoor hem. Ik behoor hem. Geroepen. En wat doe ik dan? Luisteren. Stilte. Aandacht. Een stem die roept. Antwoorden. Beantwoorden. Of geef je niet thuis. Kan ook. Niet thuis. Kan allemaal. Deze brief is niet gericht aan bepaalde gerovigen in een bepaalde plaats of een bepaalde streek. Ook niet gericht aan 1 of 2 personen. Heel in het algemeen wordt het gehouden geroepene. Er is een stem verheven. Er heeft een roep geklonken. Besef je wat dat betekent? Je komt wel mensen tegen, jongeren en ouderen, die heel gemakkelijk zeggen van ja, ik voel me niet geroepen. Als er afgeruimd moet worden bijvoorbeeld in een gezin na de maaltijd. Maar het gaat er ook niet om of je je geroepen voelt. Het gaat er hier om dat je geroepen bent. En dat voelt heel anders, voel je? Je bent geroepen. God roept je. Met zijn woord. Een roep van God uitgegaan. Het is zijn keus, die roep. Het Oude Testament is het al begonnen. En God roept nog. Steeds. En die geroepenen, die heeft hij geheiligd en bewaard. Prachtig. God heeft die geroepenen, om zo te zeggen, apart genomen. Nee, niet aan de kant gezet. Je mag dat woord voor heilige ook vertalen met, hij heeft beslag op je gelegd. Nou, dan is het bij ons mis. Als er beslag op je goederen zijn gelegd, of op je huis, of op je bedrijf, dan moet de zaak nader onderzocht worden. Beslag gelegd. Geheiligd. Onder Gods hand. Onder Gods zegenende hand. Een plaats apart gekregen. Apart genomen. Beschermd ook. Bewaard, ja. God heeft zorg voor je gedragen. Zeg eens dat niet waar is. Niet te weinig. En ook bewaard. Door Jezus Christus. En door te schuilen achter zijn weg en werk. Zijn kruis, zijn opstanding. Een betere bewaring is er niet. De Heere is je bewaarder. Hij is je schaduw aan je rechterhand. Zo zingt Psalm 121. Nou ga ik even terug naar een oud woord. De kinderen die kennen dat waarschijnlijk niet. Maar weet je hoe ze vroeger groep 1 en 2 van de basisschool noemden? Dat was de kleuterschool. De school voor kleutertjes. Maar Als je nog verder teruggaat, hadden ze daar nog ook weer een ander woord voor. En dat was de bewaarschool. Ouderen onder ons kennen dat woord misschien wel. En ik denk dat we dat woord hier best mogen bijhalen. Bewaard door Jezus Christus betekent niet opgepakt en opgesloten achter een dikke deur en daar zit je dan. Maar je bent bewaard om geschoold te worden. Je krijgt steeds weer en meer bijles. Je leert steeds meer en meer af en je leert ook steeds meer en meer bij. En zoals dat hier gezegd wordt, door God de Vader geheiligd en door Jezus Christus bewaard, bewaakt. Ja, dat kan het gevoel geven, dat zet je neer. Daar sta je dan. In de houding en verder niet, nee. Het zijn woorden die aangeven, het proces gaat door. Het is nog niet voltooid. Het zet je eerder in gang. In deze wijde wereld. Een christen is in deze wereld een ambassadeur van het koninkrijk van God. Daar ga je voor. En daar heb je het nog eens over. Mensen raken nooit uitgepraat over koetjes en kalfjes. Maar hoor je elkaar wel eens en hoor je elkaar wel eens uit over het koninkrijk van God? Dat is belangrijk. Dat is van levensbelang. Dat deel je met elk ander om je heen. Gek, hè? We praten overal over, onder elkaar. Maar waarom zwijg je nou van het belangrijkste? Schamen ons toch het evangelie van Jezus Christus niet? Anders moet je je schamen. Ja, maar ik voel me niet geroepen. Ik ben geen dominee. Ik ben geen ouderling. Ik ben geen evangelist. Ik ben geen zendeling. Oké. Maar je bent geroepen. Geroepen om te horen en om het erover te hebben. Te spreken, te zingen, te loven. In het geloof. De afzender. De geadresseerde. Maar dan. Wat er dan volgt. Dat is eigenlijk wel zo bijzonder. Er worden daar een drietal woorden op een rijtje genoemd. Die aangeschrevene, die geroepene. Toegeschreven krijgen. Toegewenst krijgen. Woorden die we allemaal kennen. Ik denk zelfs ook in het Grieks. Elios. Irene. En agape. Barmhartigheid. Vrede. En liefde. Dat is de wens, de bede van Judas. Dat die vermeerderd, dat die vermenigvuldigd worden. Dat ze toenemen, meer worden. Barmhartigheid, vrede en liefde. Nou, zeker, die kun je altijd wel gebruiken. Toch? Alle drie. Niemand kan zonder, kun je beter zeggen. En bij die beden of barmhartigheid, vrede en liefde vermenigvuldigd zullen worden, mag je dus ook al aannemen dat er al wat is, al wat aangeschonken is, een beetje oneerbiedig gezegd, dat er al wat ingepompt is aan barmhartigheid en vrede en liefde. Want anders kun je niet vermenigvuldigen. Ja, dat leerden we vroeger op school. Als er niks is en je vermenigvuldigt dat met iets, dan hou je nog niks. Vermenigvuldigen met nul, dat gaat niet, dan ben je niks. Barmhartigheid, vrede en liefde. We hebben het gehoord, later in de brief komen deze thema's ook weer terug. Het zijn woorden die van Gods kant komen. God buigt zich vol barmhartigheid, vol ontferming over je neer. Om er te zijn voor je. Om je te helpen. Om je te omgeven. Hij doet en deed zijn naam eer aan. Ik ben erbij. Ik geef om je en ik omgeef je. en die barmhartigheid, dat die vermenigvuldigd wordt, vermeerderd wordt. Daar zit eigenlijk ook iets achter van, hè, dat je het niet gewoon gaat vinden. Gevaar ligt op de loer, ook in het geloof, ook in heel je leven, dat je de dingen gewoon vindt, normaal. En dan gebeurt er iets vreemds en dan zeggen we ineens, dat is niet normaal. Maar dat barmhartigheid vermeerdert, vermenigvuldigt. Van Gods kant je tegemoet komen, hoe langer hoe meer. Je blijft je verbazen. Niet normaal. Steeds weer en steeds meer merk je het op en stoot je buurman aan. En joh, barmhartigheid. God geeft om ons. God ontfermt zich. Hij is die hij is. Barmhartigheid. Die telkens weer landt in je leven. Het is niet een begrip dat ergens een beetje zweverig in je buurt hangt. God is er voor je. Omgeeft je. En vrede. Irene. Shalom. Heelheid in alle verbanden. Heelheid in veelheid. Dat het gaat zoals God bedoelt. En bedoeld heeft. En dat je het merkt. Hier wordt de rust geschonken. Hè? Ook buiten je vakantie om. Heelheid van God uit Jezus Christus. Maar ook naar elk ander toe. Waar je in de wereld verdrukking en tegenstand en tegenslagen ervaart. Dat je het beseft in het geloof. God heeft in Jezus Christus de wereld overwonnen. Wat een rust. En in die vrede kun je ook rusten, dag in, dag uit. De dichter van Psalm 85, die zegt, ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Dan staat er geen punt. Dan staat er gelijk achteraan. Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? God komt en hij komt en overvloedig, barmhartigheid, vrede, liefde. En als je daar je schouders voor ophaalt, of je tong tegenuit steekt om zo te zeggen, of denkt van ja, wat moet ik ermee, wat heb ik eraan? Dan ben je dwaas, zegt de Bijbel, eigenwijs. En je keert weer terug tot je dwaasheid, tot je onbarmhartigheid en je vijandschap en je liefdeloosheid. Als je er niet van wilt weten waarmee God je overstroomt. En waar Judas hier om vraagt of dat vermeerderd mag worden. Ja, waar teer je dan op? Waar leef je dan op? En waar ga je dan van uit? En hoe kun je dan ooit verder? Als je er niet in gelooft. En als je ook vanuit die vermenigvuldigde vrede niet wil delen naar anderen toe. Gebeurt vaak hoor. Mensen ruzie hebben. En die ruzie die houden we er nog even in. Want ja, waarom ook niet? Die houden we er even in, want God heeft ons eerst lief gehad. Zijn vrede woont in mij, heerst in mij. Of niet? Vanuit dat vermenigvuldigen van God uit, is delen toch niet zo moeilijk. Doorgeven. Uitdragen. Dan heb je elk ander op het oog. Van wie heb je dat? Heb ik van God geleerd. Van God gekregen. Agape, dat is het laatste woord in het rijtje. Agape, waar Paulus bijvoorbeeld ook zo vol van is. En waar Paulus het van volhoudt, nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde die maar geeft en uitdeelt. die tot en met zichzelf weggeeft. Zoals we zien bij de Heere God in Jezus Christus. En je merkt wel dat wanneer we die wegschenkende liefde waarmee God lief heeft, wanneer die vermenigvuldigt, wanneer die meer en meer en meer wordt, amen, dan hou je het niet meer. Dan stroomt het over. En dan kun je je vijanden bijvoorbeeld lief hebben met zo'n vreemde, ja haast, buitenaardse liefde, dat wanneer je geslagen wordt, je niet even terugmept, maar dat je de andere wang toekeert. Dan vermenigvuldigt de liefde waarmee ik me geliefd weet. Precies, ik heb dat niet uit mezelf. Dan zit dat mepgedrag er dubbel en dwars in. Maar ik heb dat uit God. Hij vermeerdert. Het zijn stuk voor stuk woorden die bij God ook werkwoorden zijn. Naar mensen toe barmhartigheid bewijzen, om ook weer anderen barmhartigheid te bewijzen. Vrede te stichten, om ook naar anderen toe weer vredelievend te zijn en vrede te stichten. Lief te hebben, om ook anderen vanuit God lief te hebben. Eigenlijk is het wel heel typerend dat Judas hier aan het begin van zijn briefje God de Vader al heeft genoemd en de Zoon Jezus Christus aan de orde heeft gesteld. En hier in dat tweede vers noemt hij haast een aantal vruchten van de geest op. Die Paulus opsomt in Galaten 5. Met andere woorden, Gods werk, het werk van God de drie enige, ga door. Dwars door mensen heen. Soms ook dwars tegen mensen in. En die beden om vermeerdering, om vermenigvuldiging. Nou, neem die maar over. En neem die ter hand. Omdat we een Judas zijn. En God willen loven. En dan mag ieder ander daarvan meegenieten. Of zeg je, geloof je dat Gods werk in deze wereld van schepping en verlossing en heiliging een negatief saldo heeft? Dwaas die ik ben. Dan doe je alles en iedereen tekort. God en je naaste en jezelf. En is dat het nou waar onze God op uit is? Dat meen je niet. Dat geloof je niet. En daarom blijft vermeerderen, vermenigvuldigen, dat blijft delen en meedelen van Gods overvloed. Hem de lof van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen lied 262. Heer, u hebt ons in dit leven veel gegeven. Groot is uw barmhartigheid. Hongerige en verdrukte, neergebukte, maak ons met hun nood begaan. Als we in uw wegen wandelen, wordt ons handelen teken van uw rijk dat komt. Lied 262. gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u hebt geroepen, al de tijd al door, mensen achter u aan. En wat een wonder, u bent dat roepen niet moe. U roept nog steeds. Vergeef het ons als u later roepen. Alsof het tegen dovemans oren wordt gezegd. We danken u ook dat uw geest is uitgestort om ons te raken en te bereiken. Niet het minst ook met uw woord. En we danken u dat we onder het geklank van uw woord vanmorgen weer samen mochten zijn. Geef ons ook vanavond opnieuw een goed en gezegend samen zijn onder datzelfde woord van u. Heere God, we bidden u, wees u ons een God van nabij, zodat we uw barmhartigheid merken dag in dag uit, om die ook weer door te geven. Net zoals de vrede die alle verstand te boven gaat, maar die u hebt laten merken op aarde in uw Zoon Jezus Christus, als ook uw liefde, die geen egoïsme was en voor uzelf hebt gehouden, maar op aarde hebt neergelegd in een kribbe, gehangen hebt aan een kruis, opdat ieder die in hem gelooft, leeft en die liefde ook weer doorgeeft. Heere God, we bidden u, laat uw woord landen in ons leven, zodat het ook doorwerkt. In onze vrije tijd, maar ook in onze werktijd, op al onze levensgebieden en nooit niet. We willen u danken voor al uw zegeningen die u gaf en geeft. Dat we afgelopen maandag in de Kuip onder een open hemel samen mochten komen. Om het ook aan anderen te laten horen wie u bent. Dat we gisteren de gemeentemiddag mochten hebben. Uw trouw is groot, o God. U ziet om naar mensenkinderen. En laat ook daarbij ons onze handen uit de mouwen steken. We mogen heen leven naar een nacht van gebed. Om in het bijzonder te bidden voor mede-christenen. Die niet kunnen leven onder een open hemel zomaar in vrijheid en luxe. Maar vervolgd worden en naar het leven gestaan. We leven heen naar de rommelmarkt. Ook een hoogtepunt in het gemeente zijn. Geef ook daarover uw zegen bij alle voorbereidingen die al geschied zijn, maar ook bij de uitvoering die nog komt. En dat het alles ook mag staan in het teken van uw barmhartigheid en vrede en liefde. Het zijn bekende woorden, grote woorden ook, maar dat we ze uitdragen, keer op keer. We willen u danken dat Johan de Hartog de vrijmoedigheid krijgt om positief te beslissen voor zijn ambt van ouderling kerkrentmeester. Rust hem toe door de tijd heen. We bidden u voor degenen die ziek zijn of mankerende. Gedenk mevrouw Vermeer en mevrouw van Blitterswijk in Vrijthof. Gedenk mevrouw Schoenmakers in Wageningen bij het revalideren. We bidden u voor mevrouw Vonk in Siependaal. Geef ook haar uw nabijheid en troost. We bidden u voor Marie-José Fransen in het Radboud. Voor Josephine Nieuwenhuizen die in de komende week een operatieve ingreep ondergaat. Gedenk meneer De Kluiver die kuren krijgt. We dragen Germine Kousenband aan u op die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Schenk verder genezing. We dragen meneer Van Heun van de Heuningstraat aan u op die ernstig ziek is. Wees hem en allen om hem heen nabij. En zorgt u zo voor de beste beterschap die er maar is. Ziende op u Jezus Christus. Heere God, we danken u ook voor nieuw leven dat bij Arco en Lisbeth Broekhuizen geboren mocht worden. Lars, als broer van Emily en Jonathan. Geef, Heere God, dat deze kleine jongen groot mag worden. Ook groot voor u. En tot eer van u. We bidden u, houdt u de wereld in uw hand, vol leed en nood. We dragen daarom ook de collecte aan u op die we hopen te houden voor Lolly en Way of Hope in Kosovo. Geef, Heere God, dat wereldwijd die ene naam onder de hemel gegeven uitgedragen wordt. In het groot en in het klein, maar nooit verzwegen wordt, ook nooit gelogend wordt. Wil daartoe werken met uw geest, dag in, dag uit en nooit niet. Heere God, wil ons zo dragen, opdat ons gedragen en gedragen weet, door uzelf. En iets mogen betekenen voor de wereld om ons heen, dichtbij, verder weg. Hoor ons, o God, omdat u het bent. Enkel en alleen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. U krijgt daarvoor gelegenheid in de diaconale collecte voor Lolly en Way of Hope in Kosovo. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van het kerkgebouw. De heren zegenen u en uw gaven. En u weet ondertussen ook de bussen aan de uitgang wel te vinden, bestemd voor het werk van de vakantie Bijbelweek. Aanbevolen. We zingen daarna, en wel van Psalm 72. De laatste drie versen, de stedelingen zullen bloeien. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, 9, 10 en 11. Ga daar nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. Dan vermeerdert Hij. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.